Hoofdstuk 8 inderdaad, maar we zijn daar al een stukje in begonnen. We zijn eigenlijk nu gekomen aan vers 15. En ik wil met u vanavond een relatief kort gedeelte eruit bespreken. Het lukt toch niet om gans de rest van hoofdstuk 8 te bespreken. Dus ik concentreer me een beetje op de versen die misschien iets minder bekend zijn. In die zin dat vanaf vers 18 tot het einde, ik denk dat is het meest bekende gedeelte van hoofdstuk 8. Mocht u willen, dan wil ik later daar ook nog wel eens iets komen over vertellen in het volgende schooljaar, of hoe het ook noemen wilt. Dat is geen probleem. Maar de verse voor vanavond is dus vers 15 tot vers 17. Zullen we ze samen eventjes lezen? Want je hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar je hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Neemt er vers 18 ook maar bij. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Ik denk dat het voor u duidelijk is dat in de vorige verzen en hoofdstukken Paulus ons vooral heeft willen confronteren met dat spanningsveld waar we als wedergeboren christenen voortdurend mee geconfronteerd worden. Aan de ene kant willen we echt heilig leven. Ja toch, is er iemand hier die dat niet wil? Dat zou me sterk verbazen. Als je een wedergeboren kind van God bent, dan heb je een diep verlangen om heilig te leven. Maar aan de andere kant is daar nog altijd wat ik noem de zuiging van de zonde die in ons nog altijd woont. En dat is een strijd, een levenslange strijd, die elke christen ervaart. En eigenlijk de hoofdboodschap in die hoofdstukken hier, hoofdstuk 5 tot 8, is hoe die strijd te voeren. En Paulus heeft ons getoond in hoofdstuk 7 hoe je het niet moet doen. Probeer niet de strijd, zegt hem, ik vat het nu even samen, probeer niet de strijd tegen de zonde te winnen met eigen middelen. Daar ging hoofdstuk 7 over. Paulus heeft ons getoond, je hebt geen schijn van kans, zelfs Gods wet kan je niet helpen. Gods wet kan je alleen maar zeggen wat je moet doen, maar meer kan Gods wet niet doen. Kan u niet verder helpen. En uiteindelijk zul je het uitroepen, net als Paulus, ik, ellendig mens. In hoofdstuk 8 toont hij ons wat wel de oplossing is. En wat voor oplossing? Namelijk Gods heilige geest die in ons is komen wonen. En die nu ook een kenmerk is, of ja, ik laat maar kenmerk, het woord kenmerk gebruiken, voor ieder die wedergeboren is. Want de wedergeboorte begint bij de komst van de Heilige Geest, de geest van de Heer Jezus hebben we vorige keer gezien, zo wordt hem hier genoemd, die in ons is komen wonen. En die Heilige Geest die wil ons vooral kracht geven om die strijd te voeren. Dat wil zeggen, eigenlijk voert de Heilige Geest de strijd. En al wat wij moeten doen, is hem daar de ruimte, de gelegenheid, de kans toegeven. Op een andere plaats, in de Galatenbrief zegt Paulus, wandelt door de Geest. Ja, voldoet niet aan het begeren van het vlees, maar wandelt door de Geest. En de Geest die zal het dan wel oplossen voor u. En daarmee ben ik dan 2 weken geleden geëindigd met u te zeggen, niet alleen geeft de Heilige Geest kracht, maar hij wil ons, eigenlijk begint hem met ons een aantal belangrijke zaken te leren. En daar gaat vers 15 en 16 over. Vers 15, want je hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar je hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader, en die geest getuigt met onze geest, dat we kinderen Gods zijn. Merk op hoe de Heilige Geest hier genoemd wordt. Hij wordt hier genoemd de geest van het zoonschap. Je hebt ontvangen, zegt vers 15, de geest van het zoonschap. Kijk hoe de Heilige Geest hier verbonden wordt met het zoonschap. Met het zoonschap dat wijst op onze relatie met God de Vader. We zijn zonen van God geworden. En waarom is de geest van het zoonschap? Omdat hij juist dat zoonschap in de gelovigen gaat bevestigen. Hij getuigt, zegt vers 16, die geest getuigt met onze geest, dat we, zeg maar, effectief kinderen Gods zijn. Hij betuigt het niet alleen, hij geeft ons niet alleen die rotsvaste overtuiging, die verzekering, maar hij stimuleert dat ook, hij ontwikkelt dat ook. Hij zegt vers 15 op het einde, door welke wij roepen, Abba Vader, hij stimuleert ons om de Heere God aan te spreken met Abba Vader. En weet je, lees daar niet te vlug overheen. We hebben dat nodig. Dat er iemand, en in dit geval dan nog de Heilige Geest, ons dat leert en ons bemoedigt en dat stimuleert. Waarom is dat nodig? Wel, kijk naar alle andere godsdiensten ter wereld. Voor zover ik weet, er is geen enkele godsdienst die leert dat God uw vader is en dat u zonen, kinderen van de God bent die ze vereren. Dat is ondenkbaar. Het is ondenkbaar dat moslims tegen Allah zouden zeggen, Abba, Vader. Weet je? Of dat ze een enige persoonlijke relatie met hem zouden hebben. Ze zijn volgelingen van Mohammed, maar dan, dat is het dan ook. Maar een relatie met Allah, zie je, dat is zo uniek voor het christendom. Dat is zo kostbaar, dat is iets om te koesteren als het ware. Vers 15, je hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Opnieuw te vrezen, dat opnieuw wijst op de situatie voor onze wedergeboorte. Dat is namelijk wat de meeste mensen die proberen toch met God rekening te houden, maar zonder dat ze wedergeboren zijn, dat is vaak kenmerkend voor hen. Vrees en angst voor God. Van nature hebben mensen angst voor God. Wat op zich heel merkwaardig is. Ik moet dan altijd denken, achteraan in mijn tuin heb ik zo'n kleine vijver. Stelt niet zoveel voor hoor, maar er zitten een paar vissen in. En die zitten er al nu al zo'n 30 jaar in en ze zijn nog altijd doodsbenauwd van mij. Dat is heel vreemd. Vaak zelfs moeten ze mijn schaduw maar zien en ze schieten weg. Zo schichtig zijn ze. En ik zorg er al 30 jaar voor, ze krijgen eten, ik kuis dat een beetje op enzovoort. En ze zijn bang voor mij. En zo is het bij mensen ten overstaan van God precies hetzelfde. Ja. Heel veel mensen proberen zo voor God te leven, met de bedoeling om niet door hem bestraft te worden. En ze stellen zich God voor als een soort van strenge politieagent, of een rechter die voortdurend op de loer ligt om hen op de vingers te tikken en hen naar de gevangenis te sturen. Angst om tekort te schieten. Angst om te falen. Vreemde relatie die ze hebben met God. En dat creëert spanning, dat creëert afstand. Ik kan u zeggen, dat komt niet van de Heilige Geest. Vers 15, je hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. De Heilige Geest wil ons God openbaren als een liefhebbende vader. En zegt de Heilige Geest, zeg maar Abba tegen God. Abba is een Aramees woordje dat de Heer Jezus zelf gebruikte. En het is een beetje een woord dat spreekt van intimiteit, een heel vertrouwelijk woordje dat vooral kleine kinderen gebruikten in die tijd. Papa, of wij zullen misschien zeggen papaatje. Zeg dat maar tegen God, zegt de Heilige Geest. En dat is het woord dat de Heer Jezus gebruikte. Zelfs nog die avond voor zijn lijden en sterven, toen hij zei Abba, Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Nog niet wat ik wil, wat gij wilt. Dat is in die moeilijke omstandigheden, zeg hij Abba. En weet je, dit is volkomen in overeenstemming met Gods doel met ons. Hij wil zich absoluut als een vader openbaren en hij wil ons absoluut als een vader gedragen. Aan het begin van zijn brief aan de Efeziërs schrijft Paulus over de Heere God. Hij heeft ons in Christus uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Christus Jezus. Nog niet zo lang geleden viel me op dat diezelfde gedachte reeds in het Oude Testament gevonden wordt. Hoewel dat voor Joden heel spectaculair is om God Abba te noemen. En ze keken vreemd op toen de Heer Jezus dat deed. Ze vonden dat maar niks. Ze vonden dat veel te vertrouwelijk, veel te intiem. Maar toch vind je die gedachte al in het Oude Testament. Je moet het later maar eens opzoeken. In Jeremia, hoofdstuk 3, vers 20. Daar spreekt God bij monden van de profeet. En hij zegt, ik had gedacht dat ge mij zult noemen, mijn vader. En dat ge u van mij niet zult afkeren. Maar zoals een vrouw ontrouw wordt aan haar man, zo zijt ge mij ontrouw geworden, huis Israëls. Uit het woord des Heren. Hoor je de teleurstelling van God? Ik had gedacht dat ge mij zult noemen mijn vader. Mijn Abba. Maar nee, jullie begrijpen het niet, bedoelt de Heere te zeggen. Vers 16. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Hier vinden we dus een verdere verduidelijking van die bijzondere titel die de Heilige Geest krijgt in vers 15, de geest van het zoonschap. Dus Gods geest bevestigt onze relatie met God als zijn kinderen. God is absoluut geen slavendrijver. Onze relatie met God is gebaseerd op liefde en op genade. Dit is belangrijk. Dit is echt heel belangrijk, want kijk, we schieten allemaal tekort. We falen. Regelmatig. En welk beeld hebben jullie dan van God als je tekort schiet? Hoe zie je God dan reageren als je tekort schiet? Boos? Diep teleurgesteld? Afwijzend? Als die strenge politieagent die onmiddellijk zijn boekje bovenhaalt en je op de bonk slingert. Weet je, ik wil je een voorbeeld geven uit het Oude Testament, waar je in het hart van God kunt kijken. Onmiddellijk nadat zijn volk ongelooflijk gefaald had. Kijk eens in Numeri, hoofdstuk 14. Het boek Numeri, het boek van de tocht door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Numeri hoofdstuk 14 geeft ons de reactie van het volk nadat ze het verslag hebben te horen gekregen van die 12 verspieders die het land hadden verkend en waarbij vooral 10 van die 12 het hoge woord voerden. Kijk hoe het volk reageert. Hoofdstuk 14 vers 1. Toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende in die nacht. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en Aaron en de gehele vergadering zei tot hen, och, waren we in het land Egypte gestorven of waren we in deze woestijn gestorven? Waarom toch brengt ons de Heere naar dit land, opdat we door het zwaard vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Zou het voor ons niet beter zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tot elkander, laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Nu, je moet je voorstellen wat dat bij God moet doen als hij zoiets hoort en dat hij ze verlost heeft uit die slavernij van Egypte waar ze geroepen hadden op hem. Nadat hij ze al een tijd door de woestijn geleid heeft, al hun problemen heeft opgelost, ze te eten gegeven, ze te drinken gegeven. Ik bedoel, echt zorg gedragen. Nu staan ze aan de rand van het beloofde land. En ze sturen 12 verspieders en 10 van die 12 komen met zeer negatieve berichten. Er zijn reuzen in dat land en we hebben geen schijn van kans en die steden zijn ommuurd en het is een onbegonnen zaak. En het volk begint te panikeren, we hebben het gelezen. En ze zeggen, wat voor God is dat die wij nu aan het volgen zijn? Wat voor spelletje speelt hij met ons? heeft ons expres hier gebracht, opdat we niet allemaal zouden met het zwaard omkomen en onze vrouwen en kinderen als slaven zouden verkocht worden. We keren terug naar Egypte, zeiden ze. Laat ons een aanvoerder, een leider zoeken die bereid is ons terug naar Egypte te brengen. Stel u in de plaats van God. Kun je nog iemand dieper beledigen en kwetsen dan wat ze hier aan het doen zijn? Gods reactie, wel, God is absoluut niet blij met heel de situatie. En dan zegt hij, oké, jullie zien het niet zitten om naar het beloofde land binnen te trekken. Oké, dan ga je niet binnen. Maar terugkeren naar Egypte, absoluut niet uitgesloten. Dus blijft er maar één optie over, zei hij, en dat is de woestijn. Oké. Dat zien ze dan ook weer niet zitten. Ik sla heel een aantal versen over. We gaan naar vers 39. Toen Mozes deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, dus dat ze dus inderdaad het beloofde land nu niet meer mogen binnentrekken, maar ook niet mogen terugkeren naar Egypte, bedreef het volk zware rouw. En de volgende morgen vroeg wilden ze de bergtop beklimmen onder de uitroep, zie, we trekken op naar de plaats van welke de Heer gesproken heeft, want we hebben gezondigd. Maar Mozes zeide, waarom staat ge op het punt het bevel des Heeren te overtreden? Het zal toch niet gelukken. Trek niet op, want de Heer is niet in uw midden, opdat ge niet de nederlaag leidt tegen uw vijanden. Dus nu willen ze alle gelijk het beloofde land binnentrekken. En Mozes zegt, moet je niet doen, want God heeft gezegd, niet het beloofde land in. Niet doen. Maar ze luisteren niet, hè. Vers 43, want de Amalekieten en de Canaanieten zijn daar tegenover u en ge zult door het zwaard vallen, daarom dat ge u van de Heer hebt afgekeerd en de Heer zal niet met u zijn. En toch waagden ze het de bergtop te beklimmen, toch de ark van het verbond des Heeren en Mozes verlieten de legerplaats niet. Toen kwamen de Amalekieten en de Canaanieten die dat gebergte bewoonden naar beneden, versloegen hen en dreven hen terug tot Horma toe. Het eindigt in een regelrechte catastrofe, een bloedbad. Ze falen overgans de lijn. Probeer nu eens dat voor je ogen te zien. Hè. Zie daar, daar liggen tal van gesneuvelden. Hè. Anderen die bebloed met gescheurde kleren in paniek gevlucht zijn. Niet meer weten waarin of waaruit. En nu God spreekt tot die verwonde, beangstigde Israëlieten. En kijk wat hij nu zegt, hoofdstuk 15, vers 1. De Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten, en zeg tot hen, wanneer ge komt in het land, dat ik u ter woning geven zal. En ge brengt de Heer een vuuroffer, het zij brandoffer of slachtoffer, het zij om een gelofte in te lossen of vrijwillig of op uw feesten, om de Heer een lieflijke reuk te bereiden van runden of kleinvee, dan zal hij die de Heer zijn offergave aanbiedt, als spijsoffer aanbieden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. God doet gelijk dat er niks gebeurd is. Zie je, dat is de God van genade. Waar de Bijbel over spreekt. En die verwonde, bebloede, beangstigde Israëlieten houdt God nu een positieve toekomst, een hoopvolle toekomst voor. En hij versterkt hun hart en hij richt hun oog op de toekomst en hij zegt, kijk, uiteindelijk, het komt allemaal goed. Ga ik u nog zo'n voorbeeld geven? Kijk eens, 1 Koningen, hoofdstuk 19. 1 Koningen, hoofdstuk 19... Dan vinden we Elia, hè? Een bekende geschiedenis. Na zijn schitterende overwinning op de berg Karmel, ken je allemaal, hè? Kijk wat er nu gebeurt, hoofdstuk 19, vers 1. Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. En toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. Hij vlucht dus hals over kop. En gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En zei: het is genoeg, neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem: sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer, doch wederom ten tweede male raakte de engel des Heren hem aan en zei: sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Hier vinden we Elia helemaal in paniek. Dit is gelijk niet dezelfde Elia die we in het vorige hoofdstuk hebben leren kennen. En gevraagd: ja, wat is er met die man gebeurd? Waarom nu plots te panikeren? Maar goed, hij panikeert. Hij vlucht hals over kop de woestijn in. En je merkt dat hij ook diep teleurgesteld is, vooral in vers 4, hè. Hij vraagt dan God om er maar een einde aan te maken. Hij zei: het is genoeg, neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Hij is teleurgesteld in zichzelf. Had blijkbaar gedacht dat hij wel beter was dan zijn vader. Dan denk je: hoe kom je daar nu bij? Soms vreemde gedachten die een mens kan hebben. En dan word je soms met de neus op de werkelijkheid gedrukt. En dan blijkt je zeggen: helemaal niet beter. Ik ben niet beter dan jullie. Jullie zijn niet beter dan mij. We zijn geredde zondaars. Dat is wat wij zijn. Dankzij Gods genade. En voor de rest stellen wij weinig of niks voor. Hoezo niet beter dan uw vader Elia? Hoe komt je daar nu bij? Nogal een gedachte van uzelf. Helemaal in paniek en hij zegt: wel, Heere, maak er maar een einde aan. Ik zie het niet meer zitten. Ik vind het weer geweldig hoe de Heere reageert. Hij stuurt een engel. En wat zegt die engel? Hij zorgt voor voedsel en zegt: weet je wat, Elia, eet een beetje, drink en rust een beetje. Tot twee keer toe. Met andere woorden, geen verwijt, geen vraag om uitleg van: Elia, wat doet je hier in de woestijn? Heb ik u gevraagd om... Nee, absoluut niet. Geen woord van verwijt. Geen woord van teleurstelling. Alleen bezorgdheid voor Elia. De Heere die zorgt voor zijn knecht. Misschien nog het best bekende voorbeeld is dat van Petrus. Hij had ook een geweldige dag van zichzelf. Al zouden alle u verloochenen. Ik nooit. Weet je wel, dat Jacobus en Johannes u zouden verloochenen, ja, dat zou me niet verbazen. Maar ik, nog geen 100.000 jaar, mijn leven zal ik voor u inzetten. Ah ja, zei de Heer, uw leven zult u voor mij inzetten. Nog deze nacht, eer de haan kraait, zult je me 3 keer verloochend hebben, Petrus. En het was geen waar, hij kon het niet geloven, hè? Maar het was wel waar. Hè? Maar weet je wat ik nu zo schitterend vind? Wat de Heer er nog aan toevoegde. En weet je wat, Petrus? Als je dan tot 1 keer komt, wanneer je dan tot 1 keer komt, ga en versterk uw broeder. Geen woord van verwijt. Geen woord van teleurstelling, maar een hoopvolle boodschap. Petrus, het komt goed. Je gaat me verloochenen, sorry, je zult het zien, het zit in u. Je gaat ermee geconfronteerd worden. Maar het komt goed, Petrus. Want ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zou bezwijken. En wanneer je tot 1 keer gekomen bent, ga dan maar weer aan het werk. Weet je, al die voorbeelden getuigen van Gods zorg, van Gods liefde, van Gods genade voor zijn dienstknechten. Ik ben mijn voltijdse bediening begonnen op 1 januari 1984. Dat is nu al meer dan 29 jaar geleden. Ik moet u belijden. In die 29 jaar heb ik 3 keer op het punt gestaan om ermee te stoppen, om op te houden. Wegens problemen en ook een beetje gelijk Elia, teleurgesteld in mezelf. Soms kom je jezelf tegen. En vooral je faal, je tekortschieten. En daar zat ik zo van in de put dat ik dacht, ik kan dat werk niet meer doen. Ik heb geen recht om de mensen nog iets uit Gods woord te gaan vertellen. En drie keer laat ik het woord maar gebruiken, op een wonderlijke wijze. Ik ga u de details nu niet meegeven, maar op een wonderlijke wijze heeft de Heer gezegd, Guido, jij gaat wel verder doen. De God van alle genade, zoals Petrus hem noemt. En daar word je alleen maar stil van. En daar word je alleen heel, heel klein van. Je gaat wel verder doen. We gaan terug naar Romeinen. Hoofdstuk 8, vers 17. Zijn we nu kinderen? En we zijn kinderen Gods, ja. De Heilige Geest betuigt het. Zijn we nu kinderen? Dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking? U merkt dat Paulus hier wijst op een belangrijke consequentie van het zoonschap. Kinderen hebben normaal gezien iets te verwachten van hun ouders, hè? Dat wil zeggen een erfenis. Sommige erfenissen kunnen indrukwekkend zijn. Sommige erven regelrecht hun fortuin, worden onmetelijk rijk dankzij hun ouders. Sommige worden op een andere manier zeer erg rijk. Ik zal nooit vergeten, het was begin 1995, dat is een hele tijd geleden, maar dat staat nog op mijn netvlies gegrift. In het journaal, in het nieuws op televisie toonden ze hoe iemand in het noorden van Frankrijk, een ambtenaar die op het gemeentehuis werkte, die had een gigantisch bedrag, of nu lotto of wat was, dat weet ik niet meer, maar ergens in een soort van loterij, die had een gigantisch bedrag gewonnen. In die tijd 400 miljoen Belgische francs. Dat is niet weinig, hè. 400 miljoen, dus 10 miljoen euro. 400 miljoen Belgische, een gigantisch bedrag, hè. En een journalist op een of andere manier was dat voor hem, voor die man zelf te weten gekomen. Hij had dat nummer of zo meegedeeld aan zijn collega's op die hadden voor hem gezien dat hij gewonnen had, de hoofdvogel, en die hadden de pers verwittigd en er stond een journalist voor hem en die zei, meneer, weet je dat je gewonnen hebt? Ah, nee. Jawel, je hebt gewonnen. Zal ik u even de uitslag tonen? Ja, toon maar. En dan moest je die man zijn reactie zien toen het tot hem doordrong, hè, dat die 400 miljoen Belgische franken, 10 miljoen euro, ik dacht, die man krijgt een hartaanval. Die begon van kleur te wisselen, de stoom uit zijn oren kwam, die begon echt te zweten, had moeite om te ademen, en ik zal nooit vergeten wat hij zei, ah, monsieur, ça c'est dur, zei hij. Hij kon het niet verwerkt krijgen, dat hij met zoiets geconfronteerd werd. Vers 17, zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus. Petrus schrijft aan het begin van zijn eerste brief, hij zegt, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd, verheugt u daarin. Ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei beproevingen bedroefd. Dus kijk nu eens een beetje verder, zegt Petrus. Kijk eens wat er op u ligt te wachten, die ongelooflijke erfenis. Hebben jullie Corrie ten Boom nog gekend? De ouderen ongetwijfeld. Hè? Op de EO, toen de EO nog de EO was. Sorry dat ik dat zo zeg, maar... Corrie ten Boom van haar boeken, oké. Ik herinner me Corrie ten Boom van bepaalde uitspraken die ze deed. En die ik nooit zal vergeten. En een van die uitspraken is... Het beste moet nog komen. Ik heb haar, ik weet niet hoeveel keer horen vertellen. Het beste moet nog komen. En weet je, niet alleen Corrie Boom zegt dat, maar de Bijbel zegt dat. En ze haalt dat uit de Bijbel. En door de eeuwen heen is dat voor miljoenen gelovigen een zeer belangrijk lichtpunt geweest, een bron van kracht. Het beste moet nog komen. Ik moet ook eerlijk toegeven dat dit vaak is misbruikt geworden. Door politieke en religieuze leiders om het volk arm, klein, onder druk te houden, onderdanig te houden. Waarbij men zei, God wil dat jullie zo zijn. Maar het is niet erg, het beste moet nog komen. En dat is erg natuurlijk. En je moet dat maar aanvaarden en bedenken dat het in de hemel beter zal zijn. Dat is een van de redenen waarom Karl Marx, de grondlegger van het communisme, zo'n hekel had aan het christendom. Het christendom zoals hij het kende, waar hij mee geconfronteerd werd. Het is hij die zei, godsdienst is opium voor het volk. En met opium bedoelde hij een soort van verdovingsmiddel, een zoethoudertje. Opium is geen geneesmiddel. Opium is een verdovingsmiddel. En zei Karl Marx, dat is wat godsdienst, zo wordt godsdienst gebruikt als een verdovingsmiddel, om de mensen kalm en klein te houden. Het bedwelmt, het verdooft de mensen, zonder iets aan het probleem te doen. Laat duidelijk zijn, wat nu kan verbeterd worden, moet verbeterd worden. En we moeten staan achter organisaties als Tierfund, de Helpende Hand enzovoort. We moeten sociaal geëngageerd zijn als christenen. Dat hoort bij het evangelie. Maar toch blijft, het beste moet nog komen. Er is één hoofdstuk in de Bijbel dat voor mij, dat is de titel van dat hoofdstuk. Het beste moet nog komen. En dat is Hebreeën hoofdstuk 11. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Kijk eens, Hebreeën hoofdstuk 11. Dat is voor mij de titel, het thema van dat prachtige hoofdstuk. Het wordt ook genoemd de geloofsgalerij, of de galerij der geloofshelden. Hè? Al die voorbeelden van geloof, die ons kunnen inspireren. Kijk naar Abel, hè? In hoofdstuk 11, Hebreeën 11, vers 4. Daar staat, door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. En menselijkerwijze zou je nu kunnen zeggen, ja, dat is mooi, maar wat heeft het hem opgeleverd? Het heeft hem in deze wereld in elk geval geen winst opgeleverd. Het leverde hem alleen de afgunst van zijn broer op, met dramatische gevolgen. Dat hij alles verloor, zelfs zijn leven. Maar is dit het einde van het verhaal? Nee. Voor Abel gold het beste moet nog komen. Ik lees verder, hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven en hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Wat denkt u dat de boodschap van Kaïn is? Geef mij maar Abel. Kijk naar Henoch, vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij God welgevallig was geweest. U weet, Henoch staat vooral in het verslag in Genesis bekend als de man die met God wandelde. Henoch wandelde met God. En opnieuw kan ik me voorstellen dat ik daar als commentaar moet aan toevoegen. Ja, in deze wereld zou hem dat winst opgeleverd hebben? Waarschijnlijk niet. Ik denk dat veel van zijn tijdgenoten hem maar een rare vogel zullen gevonden hebben. Ze van, waar ga jij toch altijd naartoe? Wat voor wandelingen maakt jij toch altijd? Ja, hij wandelde met God, hè. En neem me mijn fantasie niet kwalijk, hè, maar ik vermoed op zekere dag moet de Heere God tegen Henoch gezegd hebben, zo van, Henoch, nu ben je toch wel heel ver van huis, hè. Dat was nu toch wel een lange wandeling die we gemaakt hebben, hè. Zou je nog wel terugkeren? Wat zou je ervan denken om met mij naar huis te gaan? Ja, goed idee, zei hij nog. Laat me maar met u meegaan. Ja, hij moest alles achterlaten in deze wereld. Maar hij kreeg God en de hemel in de plaats. Niet zo'n slechte ruil, denk ik. Hè? Het beste moet nog komen. Hetzelfde met Abraham. Kijk naar vers 9. Het gaat over Abraham. En vers 9 zegt, door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land. Waar hij in tenten woonde. Met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten. Waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Maar kijk nu ook naar vers 13. Vers 13, in dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts door de verte hebben ze die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Op het eerste zegt, tja, de keuze die Abraham gemaakt had, menselijkerwijze gesproken, niet de goede keuze, hè? Prachtig land, Mesopotamië achtergelaten, om in een ander land te gaan wonen, in tenten, als een vreemdeling. Kun je zeggen dat hij er echt beter van geworden was? Nee, natuurlijk niet. Maar het beste moest nog komen. Ook voor Isaac, vers 20. Vers 20, door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. Ja, en dat was eigenlijk ongeveer ook het enige dat hij hen kon geven. Alleen een zegen voor de toekomst. Al wat hij over had, was een belofte. Meer had hem niet. Maar, lieve mensen, wat voor belofte? Opnieuw kon hij ten boom zou zeggen, het beste moet nog komen, Isaac. En Jacob precies hetzelfde. Vers 21. Door het geloof geeft Jacob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend en hij heeft aangebeden, leunende op het uiteinde van zijn staf. Jacob is iemand van wie je, denk ik, echt mag zeggen dat het leven, dat deze wereld heel hard geweest was voor hem. Nu is hem aan het einde van zijn leven gekomen. Zijn jeugd, zijn kracht zijn al lang verdwenen. Nu, zelfs het beloofde land heeft hij moeten achterlaten. Hij is nu in Egypte. Kromgebogen als een vreemdeling. Leunende op zijn staf. En al wat hem nog heeft, is een belofte. Maar opnieuw, wat voor belofte? Het beste moet nog komen. Ook Jozef heeft dat begrepen. Vers 22. Door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de uittocht der kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente. Wat Jozef betreft mag je zeggen dat het leven voor hem ook eerst heel hard geweest is, maar daarna heel vriendelijk. Hij is een soort prins geworden in Egypte, schitterende carrière in Egypte. De tweede man lezen we in Genesis na Farao. En hier krijgen we iets te horen over Jozef op zijn sterfbed. Hij had een schitterende begrafenis kunnen vragen. Hij had kunnen begraven worden in een piramide, zoals de farao's. Want hij was een man van aanzien in Egypte. En u weet wat hij vroeg? Een gewone, simpele, houten kist. Leg me daarin en weet je, zei hij, als jullie later terug naar huis gaan, naar het beloofde land, dan neemt je mij mee, dan moet je me plechtig beloven. Jozef begreep dat zijn toekomst lag niet in Egypte. De toekomst van Gods volk is in het beloofde land. Ook voor Jozef gold, ondanks de schitterende carrière in Egypte, het beste moet nog komen. Zijn erfdeel is niet Egypte. Mozes precies hetzelfde, hè? Vers 24. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Ook Mozes wist, het beste moet nog komen. En zo kan je de lijst nog veel voller maken. Hè? Laten we afronden de lijst. Vers 36. Anderen weder hebben hoon en geestelslagen verduurd, daarboven nog boeien en gevangenschap. Vers 37, ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, door midden gezaagd, met het zwaard verboord. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen. Onder ontbering, verdrukking en mishandeling, de wereld was hun niet waardig. Ze hebben rondgedoold door woestijnen en gebergten, in spelonken en de holen ter aarde. Vers 39, ook deze alle, hoewel door het geloven getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat ze niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. En wat is dan dat betere voor ons? Wel, daar gaat Romeinen hoofdstuk 8 vers 17 over. Hij heeft ons een erfenis bereid. Het beste moet echt nog komen. Laten we afronden uit terug hoofdstuk 8 vers 17. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En wat is dan precies die erfenis? Wel, Paulus belicht nu één aspect, er valt veel meer over te zeggen, maar kijk wat Paulus erover zegt hier. Hij zegt immers, indien we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Nu delen we vooral in het lijden van Christus. Een van de gevolgen van onze keuze voor Christus is vaak dat we met lijden te maken hebben. We delen in zijn lijden. Ga dat niet verkeerd interpreteren. Ga jezelf niet de vraag stellen, was dat het lijden van Christus niet voldoende? Ja, natuurlijk was dat voldoende. Het gaat hier niet om het lijden van Christus in verband met onze verlossing. Het gaat om de praktijk van het leven van een gelovige, waarbij we hetzelfde pad als de Heere Jezus bewandelen. Eerst lijden en dan heerlijkheid. Christus leidt nu op dit moment nog altijd via de gemeente die zijn lichaam is, en elke gelovige heeft daar een deeltje van te dragen. Hebben jullie, dat doet me denken aan het zogenaamde succesevangelie, hebben jullie daarvan gehoord? Het succesevangelie. Jezus is gestorven voor u om uw leven en overvloed te geven. Heeft u een probleem en gaat het voor u oplossen. Heeft u een tekort en gaat het aanvullen. Bent u ongelukkig en gaat u gegarandeerd gelukkig maken. Bent u ziek en gaat u zeker genezen. Heeft u te weinig geld, vraag hem en hij maakt u rijk. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Elke dag met Jezus is beter dan de dag daarvoor. Was het maar waar, hè? Ik zal nooit vergeten. Die vrouw van een tv-predikant die dat evangelie verkondigde. En die zei, kijk, zei ze, wanneer ik God vertel welke auto ik wil, dan zeg ik hem ook welke kleur het moet zijn. Dat is triest, hè? Wat een karikatuur van het evangelie. Alsof de Heer Jezus nooit gezegd heeft, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. En alsof hij ons nooit gewaarschuwd heeft, indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen u vervolgen. En de wereld leidt ge verdrukking. Maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Christus volgen betekent vaak af te rekenen krijgen met verdrukking, honger, soms zelfs de dood. Meestal neemt hij uw problemen niet weg. Soms wel, maar dat is de uitzondering. Meestal doet hij dat niet, maar wat hij wel altijd doet, is u kracht geven en hulp en leiding. Dat is wat Paulus bedoelt in zijn Filippenzenbrief. Ik vermag alles in hem die mij kracht geeft. Ik moet u zeggen, de voorbije 3 maanden zijn zwaar geweest voor mij. Echt waar hoor, maar het was niet makkelijk. Maar ik denk dat u nog beter begrijpt wat Paulus bedoelt. Ik vermag alles in hem die mij kracht geeft. Het is niet prettig om dat aan de lijve te ondervinden, maar het is wel goed om het aan de lijve te ondervinden. Dan snap je het nog beter, het evangelie. En dan snap je nog beter, dan ervaar je de realiteit van die woorden. Dan zie je dat die kracht, die troost en al wat je nodig hebt, effectief ter beschikking is. En dat helpt u het probleem te dragen. En dat is het mooiste getuigenis dat je in deze wereld kunt afleggen. Niet dat God het ene wonder na het andere in uw leven doet, alsof we in een soort sprookjesbos zouden leven. We leven in een harde wereld. Ja. Maar we hebben een machtige Heer. Vers 17, het tweede deel. Immers indien we delen in zijn lijden, en dat is nu, hè, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Net zoals we nu deel hebben aan lijden dat met het volgen van Christus gepaard gaat, ligt er op ons heerlijkheid te wachten. Merk op hoe lijden en heerlijkheid hier tegenover elkaar staan. Eigenlijk een vreemde of zelfs een onverwachte combinatie. Ze vormen een contrast met elkaar. Aan de ene kant heb je Gods heerlijkheid, zijn stralende heerlijkheid, zijn luister, als gevolg van zijn volkomen zondeloze, vlekkeloze, volmaakte karakter. En dat is wat wij missen, hè? Mensen ontberen deze heerlijkheid. Zoals eerder in de Romeinenbrief staat, alle hebben gezondigd en derven, hè, missen de heerlijkheid Gods. Wegens hun zondigheid. Dus heerlijkheid staat vooral in contrast met zondigheid en dus ook met lijden. Lijden die een gevolg is van de zondeval. Maar dat helpt ons nu om een juiste houding aan te nemen tegenover lijden. De Bijbel leert ons om het in de eerste plaats te aanvaarden. Dat is wat Paulus aan zijn goede vriend Timotheus schrijft op zeker ogenblik. Hij zegt, aanvaard het lijden, doe het werk van het evangelist. Verricht uw dienst ten volle. Maar hij begint met te zeggen, aanvaard het lijden. Wees een stukje realist, Timotheus. Het leven is geen sprookje. Het leven kan hard zijn. Aanvaard het lijden, maar doe het werk van een evangelist. Maar ten tweede zegt de Bijbel, besef zeer goed dat dat lijden maar tijdelijk is, als een inleiding op die toekomstige heerlijkheid. Lijden is met andere woorden niet uitzichtloos. En dat is het grote voorrecht van een christen. Voor wie God niet kent, is lijden vaak uitzichtloos en daarom ook zo zinloos. En dat maakt het extra pijnlijk. Wij weten, lijden wordt gevolgd door heerlijkheid. En je kan er tenslotte ook nog iets van leren. Laten we er nog vers 18 bij nemen. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Oh, heerlijkheid. Al geprobeerd u dat concreet voor te stellen, wat is dat moeilijk? Dat vind ik een van de moeilijkste onderwerpen in de Bijbel. Wat is de heerlijkheid waar de Bijbel over spreekt? Ik denk het is een soort van cocktail, een soort van combinatie van enerzijds schoonheid en luister en pracht. Maar anderzijds doet het me ook denken aan, ja, hoe zal ik het noemen, verhevenheid, grootsheid, Gods majesteit. En voeg daarbij nog aan toe volmaaktheid, perfectie. Met andere woorden, iets dat volkomen af is, waar niks fout aan is, iets waarvan je zegt, dit is het. Nu, we gebruiken wel het woordje heerlijk in onze dagelijks taalgebruik. We verwachten heerlijk weer, was vandaag niet, maar het komt wel, hè. Het begint zo stilletjes aan, en het wordt tijd dat we heerlijk weer krijgen, hè. Of een heerlijke maaltijd, of een... Snapt u wat ik bedoel? Iets waar je echt van geniet en van je zegt, that's it, dat is het. Hè? Heerlijk. Zo hoort het. En daar geniet je van. Hè? Heerlijkheid is iets waar eigenlijk, denk ik, elke mens naar hunkert, maar dat in deze huidige wereld onbereikbaar is. En daarom ook zo moeilijk te beschrijven is, omdat het ons vreemd is. We kennen het eigenlijk niet. En wat mij opvalt is als auteurs in de Bijbel proberen heerlijkheid te omschrijven, dan moeten ze zich tot twee dingen beperken. Ofwel zeggen wat het niet is, denk aan het laatste Bijbelboek, de laatste bladzijde, Als het Nieuw Jeruzalem, de tent van God, het Vaderhuis uit de hemel neerdaalt naar de aarde toe. Dan wordt er gezegd wat daar niet is. Dan wordt er gezegd de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite. Dus heerlijkheid is in elk geval het ontbreken van die negatieve dingen. En ten tweede moeten de auteurs zich beperken tot vergelijkingen. Meer kunnen ze niet doen. Als Johannes een poging waagt om dan die stad te beschrijven, en dan nog geïnspireerd door de Heilige Geest, dan zegt hij, ze had de heerlijkheid Gods en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente. Als de kristalheldere diamant, maar het is natuurlijk veel meer, maar een betere vergelijking vindt hem niet. Maar hij moet zich beperken tot een vergelijking. Meer kan hij niet doen. Vers 18 wil ons iets vertellen over hoe belangrijk, of beter, hoe intens die heerlijkheid zal zijn. Want vers 18 zegt, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Met andere woorden, zegt Paulus, neem een weegschaal. Een weegschaal. Leg in de ene schaal het lijden van de tegenwoordige tijd. En Paulus onderschat het lijden van de tegenwoordige tijd niet hoor, want hij is er zelf mee geconfronteerd. Je kent zijn lijstje uit de 2e Korinthebrief, waar hij zegt wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij heeft van meegemaakt. Leg al dat lijden maar in de ene schaal en leg nu de heerlijkheid in de andere schaal. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Bedoelt Paulus zeggen. Als welke kant denken gaat de schaal door. De heerlijkheid zal zoveel meer zijn. Het zal zoveel intenser zijn dan het lijden waar we nu mee geconfronteerd worden. Met andere woorden, het beste moet echt nog komen hoor. Er is hoop voor u en voor mij. Ondanks de problemen van vandaag, ondanks de zorgen en de moeilijkheden en het lijden, niet wanhopen. Het beste zal komen, moet en zal komen. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, opnieuw willen we u danken voor de rijkdom van uw evangelie. En opnieuw kunnen we die anders dan zeggen, Heer, het is zoveel meer dan alleen maar onze zonden die vergeven zijn. Hoe belangrijk dit ook is, want wat hebt u daar een prijs voor betaald, Heer? Maar het is veel meer dan dat. Het is ook een schitterende toekomst vol heerlijkheid, waar we naar op weg zijn. Dank u ervoor, Heer. Dank u voor die beloftevolle toekomst. Dank u voor die heerlijkheid die op ons wacht. In Jezus' naam, amen.